We vanochtend spreken over een thema. Misschien heb je het in de weekinfo al gelezen van je. Wat direct verbonden is aan het jaarthema Openbaar ons uw glorie. Prachtig jaarthema. En ik wil vanochtend laten zien dat het thema dankbaarheid, waar ik over wil spreken, dat direct in relatie staat. Bijna voorwaardelijk is om die glorie van God in je midden, in je leven, openbaar te zien komen. Maar ik wil daarnaast nog iets anders daarin neerleggen, is dat als je naar de gemeente toe gaat, is misschien een van de belangrijkste dingen die één leiders kunnen doen, is om randvoorwaarden voor groei te creëren, noem ik dat altijd. De rol van leiderschap in een gemeente, het brede leiderschap, heb ik niet alleen over de oudsten, maar voor brede leiderschap is dat je randvoorwaarden voor groei creëert, zodat de boel tot bloei kan komen. God geeft de groei, je kunt alleen randvoorwaarden geven. Maar tweede is dat er een cultuur en een atmosfeer in de gemeente is waarom jij je thuis voelt. Ik weet niet of je daar wel eens over nagedacht hebt. Maar mensen komen over het algemeen niet naar de gemeente toe, omdat de gemeente nou een bepaalde visie heeft. En hoe hard misschien we soms ook werken aan visie, ben ik tot de ontdekking gekomen dat het merendeel van de mensen niet naar de gemeente komt vanwege een visie, maar omdat je je daar thuis voelt, toch? Je komt naar deze gemeente omdat je je thuis voelt. Je komt naar deze gemeente omdat er liefde is. Je komt naar deze gemeente omdat je vrienden hebt zitten. Je komt naar deze gemeente omdat er relaties zijn. Je komt naar deze gemeente omdat er een atmosfeer is om God te ontmoeten. Het is een plek waar je God kunt ontmoeten. Dat is wat je de atmosfeer en de cultuur van een gemeente noemt. En waar ik over wil spreken is niet alleen direct verbonden aan het thema, maar heeft direct te maken met de groei en de bouw van een cultuur. Wat het mooie van cultuur is, van atmosfeer creëren, is dat iedereen daar een bijdrage aan levert. Dat is niet de hoofdverantwoordelijkheid alleen van het leiderschap, dat is iets waar iedereen een bijdrage aan levert. Jij bent of een thermostaat in de cultuur, of je bent een thermometer van de cultuur. De thermometer meet de cultuur en die zegt, dit voelt niet goed, ik voel me niet meer thuis hier. Maar de thermostaat zegt, ik ga bijdragen. Ik zorg dat die cultuur juist groeit. Nou, hoe bouw je een cultuur in een gemeente? Hoe ontwikkelt zich dat een gemeente? Is doordat je gaat kijken naar het gedrag. En gedrag is als een ijsberg. Misschien weet je dat. Gedrag is als een ijsberg. Het topje is zichtbaar. Als we elkaar ontmoeten en elkaar hand geven en elkaar dag wensen of in gesprek gaan met elkaar, dan zien we het uiterlijke gedrag. Maar daaronder zit van alles, wat niet direct zichtbaar is. En het eerste, als we onder water gaan kijken bij iemands gedrag, dan het eerste wat we eigenlijk tegenkomen is iemands vaardigheden vaak. Het is heel snel te zien of iemand wel of niet muzikaal is. Of dat iemand wel of niet handig is. Of dat iemand wel of niet lekker kan koken. Dat zijn vaardigheden en die kun je al heel snel zien bij mensen. Maar wat daaronder ligt zijn uitgangspunten, zijn waarden. Zijn de uitgangspunten voor gedrag. En dat is minder zichtbaar. Dat bepaalt hoe iemand zich gedraagt. Dat bepaalt waarom iemand keuzes maakt. Dat bepaalt waarom iemand iets wel of niet doet. En uitgangspunten van gedrag noem je een waarde. En een waarde kan zijn dat je betrouwbaar wil zijn. Dat is een waarde. En dus je keuzes zijn dat je ja, ja is en je nee, nee is. Dat is een uiterlijk gedrag dat eruit voortkomt. Als je waarde betrouwbaarheid is, dan komt daar ja, ja en nee, nee. Komt daaruit voort als gedrag. Dat is wat zichtbaar is. Als je met elkaar dezelfde waarden omarmt in een gemeente, dezelfde uitgangspunten van gedrag, dan ontstaat er een atmosfeer, een cultuur. Uitgeleefde waarden vormen een cultuur in een gemeente. Met andere woorden, als iedereen er hiervoor kiest om elkaar lief te hebben, dan ontstaat er een atmosfeer van liefde in de gemeente. Als iedereen ervoor kiest om elkaar te accepteren om wie die is, met zijn lek en zijn gebrek, dan ontstaat er een atmosfeer van aanvaarding. Van je mag jezelf zijn in de gemeente. Met andere woorden, dus die uitgangspunten die zijn heel belangrijk. En het is belangrijk dat je de juiste waarden, de juiste uitgangspunten, niet alleen in je leven, maar ook in een gemeente neerlegt en kent. En deze gemeente kent heel wat waarden. En ik wil er nog niet eentje in die zin aan toevoegen, maar wel een hele belangrijke waarde neerleggen. Misschien opnieuw bemoedigen. En je daarin aanmoedigen dat een geweldige cultuur mag zijn, waardoor die roep van Heer, toon ons uw glorie, dat die zichtbaarder mag worden door deze waarde en dit uitgangspunt van gedrag. Motivatie voor dankbaarheid, daar wil ik mee beginnen. Ik heb gezegd, ik wil een vierluik schetsen. En het eerste deel van het vierluik is, wat is nou je motivatie om dankbaar te zijn? Waarom zou je dankbaar moeten zijn? En er zijn manieren om dankbaar te zijn. Als onze dankbaarheid gefundeerd is in onze omstandigheden of op ons gevoel, dan wordt onze dankbaarheidsmeter wordt een soort van drijfzandmeter. Als ik me goed voel, dan ben ik dankbaar. Als ik me niet goed voel, dan wordt het wat lastiger. Als mijn omstandigheden goed zijn, dan ben ik dankbaar. Als mijn omstandigheden tegenvallen, dan wordt dankbaarheid schuift naar de achtergrond. En dan wordt onze dankbaarheid wordt afhankelijk van ons gevoel of onze omstandigheden. Maar de Bijbel legt een ander fundament neer voor dankbaarheid. En daarin mogen wij ons onderscheiden als kinderen van God. Hebreeën hoofdstuk 12 vers 28 zegt het volgende. Daarom, omdat wij een onwankelbaar koninkrijk ontvangen hebben, laat ons dankbaar zijn. De Statenvertaling zegt, laat ons de genade vasthouden. Dankbaarheid en genade in het Grieks zijn hetzelfde woord. Als je de genade van God in je leven wil omarmen, dan doe je dat door dankbaar te zijn. Dankbaarheid en genade zijn een broer en zus van elkaar. Omdat wij een onbewegelijk koninkrijk ontvangen hebben, zijn we dankbaar. De Bijbelse motivatie voor dankbaarheid is niet gestoeld in ons gevoel of onze omstandigheden. De Bijbelse motivatie voor dankbaarheid is dat Christus gestorven is aan het kruis. Hij is opgestaan, de Heilige Geest is in ons leven uitgestort en zijn koninkrijk is in ons hart gevestigd. Dat is de motivatie om dankbaar te zijn. Dat is ons fundament, daar bouwen we op. En welke omstandigheden we dan ook doorheen gaan, dan kunnen we ondanks de omstandigheden en ondanks gevoel leren om dankbaar te zijn. Dat kan nog steeds een uitdaging zijn. Laat dat ook helder zijn. Maar het is wel belangrijk om het goede fundament in ons hart en onze gedachten als uitgangspunt voor ons gedrag hebben. De Bijbel gaat vervolgens door en zegt heel veel over dankbaarheid. Ik weet niet of je het wel eens bestudeerd hebt. Maar Paulus die heeft best veel te zeggen over dankbaarheid. En hij maakt hele radicale uitspraken. En ik ga ze gewoon eens met je doorheen om eens te laten zien wat de Bijbel zegt over dankbaarheid. Colossenzen hoofdstuk 3 vers 15, daar beginnen we mee. Paulus die moedigt de levenshouding van dankbaarheid aan. Dat is het tweede deel van het vierluik. Het eerste deel is de motivatie, we hebben een onwankelbaar koninkrijk. Het tweede deel van het vierluik is dat er een levenshouding van dankbaarheid in de Bijbel worden we toe opgeroepen. En de vrede van Christus, zegt Colossenzen 3, tot welke ge immers in één lichaam geroepen zijt, te regeren in uw harten en weest dankbaar. En weest dankbaar. De vrede van Christus, tot welke gij in één lichaam geroepen zijt. Regeer in uw harten en weest dankbaar. Ik heb jarenlang een mentor gehad. Ik weet niet of de naam Hal Oxley sommigen van jullie nog wat zegt. Een aantal van jullie. Hij is jarenlang mijn mentor geweest. Deze man is een Australiër. Hij heeft meegevochten in de Tweede Wereldoorlog bij de bevrijding van Afrika. Zat hij in de generale staf. Toen is hij teruggegaan naar Australië. Heeft hij 8 fabrieken gestart. Is hij op 40-jarige leeftijd tot bekering gekomen. Toen is hij in die tijd in Australië heeft hij de grootste gemeente gebouwd van die tijd. En praat je jaren 40, 50 geleden. 1000 man groot. Er zijn 30 gemeentes uit voortgekomen. En vervolgens heeft hij een wereldwijd netwerk van 4500 leiders weten te bouwen. Dat is een man met een duidelijke bediening. En hij is jarenlang mijn mentor geweest. En op een gegeven moment heb ik hem de vraag gesteld. Ik zeg, u heeft zoveel vrucht voortgebracht in Gods Koninkrijk. Hoe verstaat u de stem van God? Ik dacht, ik ben benieuwd. Hij zegt, die heb ik nog nooit verstaan. Nou, ik was echt. Hij zei, nou, dat is niet waar. Ik heb hem 2 keer hoorbaar verstaan. Maar verder zou ik het niet weten. En ik was echt flabbergasted. Ik dacht, hè? Hij zei, weet je, voor mij is Colossenzen 3 is het fundament voor de manier waarop ik mijn leven leid. En de vrede van Christus, tot welke gij in één lichaam geroepen zijt, regeer in uw hart. Hij zegt, wordt regeren daar als de scheidsrechter. Dat betekent letterlijk scheidsrechter. als de vrede van God in mijn hart was voor iets wat ik wilde doen, dan nam ik de beslissing. Dat was voor mij de scheidsrechter. Hij zegt, ik had geen briefje nodig uit de hemel. Hij zegt, die kreeg ik ook vaak niet. Hij zegt, maar op het moment dat ik vrede in mijn hart had, dat was de scheidsrechter van God. En dan kon ik dankbaar zijn, dan werd ik dankbaar. En met die dankbaarheid groeide het geloof in mijn hart dat God zou voorzien. En hij zegt, het heeft 30 jaar lang en 40 jaar lang altijd gewerkt. Mooi hè? De relatie tussen dankbaarheid en het maken van beslissingen in je leven. Op het moment dat de vrede van God daar is. Ik maak dat mee in mijn leven. Dat ik soms denk, hé, wat zegt u nu precies? Ik kan niet altijd, ik vind het soms heel moeilijk. Ik weet, jullie misschien niet, maar ik vind het soms heel moeilijk om de stem van God te verstaan in mijn leven. Dit heeft mij zo geholpen. Om te beseffen dat op het moment dat de vrede is in mijn hart. En dat wordt gekoppeld aan dankbaarheid. Omdat dankbaarheid en geloof, ga ik zo te laten zien, gaan hand in hand. Groeit het geloof dat God voorziet. En mag je vooruit gaan. Door vrede word je geleid. Dankbaarheid en het maken van keuzes in je leven gaan hand in hand. Kolossenzen 2 zegt, nu gij Christus Jezus aanvaard hebt, wandelt in hem. Geworteld en dan opgebouwd wordend in hem. Bevestigd wordend in het geloof zoals u geleerd is. En dan gaat Paulus verder. Overvloeiende in dankzegging. Overvloeiende in dankzegging. Ik weet niet, kennen jullie de Message vertaling? Iemand van jullie wel eens van de Message? Niemand? Message vertaling is een hele mooie vertaling van het Nieuwe Testament. Mijn advies aan jullie is eenvoudig en direct, zegt de Message. Ga door op de weg die je bent ingeslagen. Je hebt Christus Jezus ontvangen, de Meester. Leef dat nu uit. Je bent in hem geworteld. Je hebt je leven op hem gebouwd. Je kent de basis van het geloof. Doe wat je is geleerd. Schooltijd is over. Stop het onderwerp te bestuderen en begin het uit te leven. En laat je leven overlopen van dankzegging. Dat is mooi, hè? Wat is het kenmerk van een christen? Is dat zijn leven overloopt van dankbaarheid. Niet een half vol glas, maar een glas wat overloopt van dankbaarheid. Dat is hoe Paulus kijkt naar het normale christelijke leven. Dat is de waarde, de cultuur die in je hart en in je leven mag zijn, zegt Paulus. In Kolossenzen 3 gaat hij daarop verder. En dan zegt hij, het woord van Christus wonen rijkelijk in u. Zodat gij in alle wijsheid elkaar leert en terechtwijst en met psalmen en lofzingeren, geestelijke liederen, Gode dank brengt in uw harten. En doet al wat gij doet, alles, niet dit wel, dat niet, niet selectief. Hij is heel radicaal daarin. Doet al wat gij doet met woord en werk, doet het alles in de naam van onze Heer Jezus Christus, God de Vader, dankende door hem. Message zegt hier, laat elk detail van je leven, je woorden, je acties, wat dan ook, gedaan worden in de naam van Jezus. God dankende elke stap van de weg. Elke stap van de weg. Nou, ik moet je eerlijk zeggen, als ik mijn leven meet aan deze lat, dan heb ik soms nog wel een groei mee te maken. Jullie misschien niet. Elke stap van de weg. Is dat wat jouw leven kenmerkt? Ja, maar je moet dus mijn omstandigheden kennen. Elke stap van de weg, zegt de Bijbel. Alles wat je doet, alles wat je zegt, overlopend, doordrenkt van dankbaarheid. Efeze 5 vers 18 zegt de Message vertaling, drink niet te veel wijn, dat maakt je leven goedkoop. Drink van de geest van God. Grote teugen van hem. Zing dankliederen in plaats van drankliederen. Dat is mooi, hè? Zo vertaalt de Message-vertaling, Efeze 5. Zing dankliederen in plaats van dankliederen. Waarom? Als je leven vervuld is door de geest van God. Derk Prins, zegt sommigen van jullie die naam nog wat? Zijn bijbelleraar. Ik ben op een gegeven moment meegegaan naar Polen, naar een conferentie. En dat was voor mij helemaal nieuw. Ik had het nog nooit meegemaakt. En hij stond 2 uur gewoon stok. Die man die stond gewoon stokstil voor zijn podium, 2 uur lang onderwijs te geven. Verzette geen stap. Die zaal zat bomvol met allemaal Poolse mensen. En hij zegt, weet je, hij zegt, nu gaan we bidden voor de vervulling met de Heilige Geest. Hij zegt, we hebben velen van jullie nodig. Had hij uitgelegd, hij pakte deze tekst. Hij zegt, drink van de geest van God. Hij zegt, dan ga je hand zo vormen alsof het een beker is. En dan ga je gewoon drinken van de geest van God. Dus de hele zaal die stond te drinken van de geest
van God. Hij zegt zo, nou zijn jullie allemaal vervuld met de Heilige Geest. Hij zegt, nu ga je dankliederen. Nieuwe tongen ook. Ga je gewoon uitspreken. Die hele zaal, die barstte uit in dankliederen. Nieuwe tongen. Het was ongelooflijk wat er plaatsvond. En volgens hij zegt, nu spreken we die geest aan en die geest en die geest. En vervolgens maakte hij er een bevrijdingsbediening moment van. Maar drink van de geest van God. Een kenmerk van een geestvervuld leven is dat je leven vervuld is van dankbaarheid. Die twee gaan hand in hand. 1 Thessalonicenzen 5 vers 18 zet Paulus het nog een keertje duidelijk neer. Dankt onder, wanneer? Onder alles. Paulus gebruikt elke keer als hij over dankbaarheid spreekt, alles, elke keer, altijd, voortdurend. Dankt onder alles, want het is de wil Gods van Christus Jezus ten opzichte van u. We hebben net gezien dat dankbaarheid gaat samen met het vervuld worden van de Heilige Geest. Als jij dagelijks een vervulling nodig hebt van de Heilige Geest, want dat is wat het zegt, wordt vervuld van de Heilige Geest. Het woordje vervullen daar is een Griekse werkwoordsvorm die zegt dat is een handeling die in het verleden is begonnen, die door moet gaan, elke keer herhaald worden naar de toekomst toe. Je hebt dagelijkse vervulling met de Heilige Geest nodig. Want wat staat er? Dankt onder alles, dit is de wil van God in Christus Jezus ten opzichte van u, dooft de geest niet uit. Paulus koppelt ondankbaarheid en het niet dankbaar zijn, koppelt hij samen aan het uitdoven van de geest in je leven. Paulus legt een directe relatie naar de mate waarin de Heilige Geest kan werken in en door jouw leven heen en de mate van dankbaarheid. Blijkbaar reageert de Heilige Geest gevoelig op de hartsgesteldheid en de houding van dankbaarheid in ons leven en in ons spreken. Het is een levenshouding van dankbaarheid. Maar Paulus brengt ook een balans aan. Want Paulus was niet de man die in ontkenning leefde. Zo van, ik moet dus altijd dankbaar zijn. Ik mag dus niet de realiteit van mijn leven onder ogen zien. Ik mag dus niet soms beseffen, ja maar dingen gaan niet altijd even goed. Soms vallen dingen tegen. Soms zijn er tegenslagen in mijn leven. Er zijn zorgen, die zijn reëel in mijn leven. Hoe moet ik daar dan mee omgaan? Paulus, moet ik alleen maar dankbaar zeggen? Dan leg ik toch een vroom laagje over. Paulus is realistisch. Paulus zegt het volgende. De Bijbel zegt, wees in geen ding bezorgd. Filippenzen 4 vers 6. Maar laat bij alles uw wensen door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God. En dan gaat hij verder. En de vrede van Christus die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en gedachten behoeden in Christus Jezus. Dit is wat de Bijbel noemt een omwisseling. Je hoeft niet te blijven hangen in je zorgen, zegt de Bijbel. Je mag je zorgen en je vragen en je twijfels bekendmaken bij God. Maar doe het dan vervolgens door af te sluiten met dankzegging. En het is de dankzegging die vervolgens als het ware activeert dat de vrede van God je hart binnenkomt. Het is de omwisseling van je zorg, van je gebed, van je vragen, van je twijfels, van je angsten, van je pijn. Je zegt, Heer, hier is het allemaal. Dank u wel. Ik laat het los. Ik leg het bij u neer. Dank u wel. U bent ervoor gestorven. Dank u wel. U bent de genezer. Dank u wel. U bent de God die voorziet. Dank u wel. En wat gebeurt er? De vrede van God komt je hart binnen. Dankbaarheid is de brug voor de omwisseling. Dankbaarheid is een levensstijl. Dankbaarheid onder alle omstandigheden. Dankbaarheid laat zien dat de Heilige Geest je leven vervuld heeft. En dankbaarheid is de brug waardoor je je zorgen kunt omwisselen voor de vrede van God te midden van je situatie. Wat mooi, hè? Dankbaarheid is niet zomaar een woord. Dankbaarheid is een krachtig, effectief, bijna wapen om in ons leven toe te passen. Als je kijkt naar het leven van Jezus, dan zie je, en dat is het derde deel van het vierluik, is dat dankbaarheid mag deel uitmaken van je gebedsleven. Dat is eigenlijk wat we net gezien hebben, Efeze 4. Laat alles met dankzegging en smeking bekend worden van God. Dankbaarheid mag deel zijn van ons gebedsleven. Het is een levensstijl, het heeft een fundament en het is deel van ons gebedsleven. Jezus leefde dat uit. Als je Mattheüs 15 kijkt, dan zie je dat hij de 5000 eten gaat geven. Wat doet hij dan? Dan zegt hij niet, Heer, zegen deze spijzen. Heer, ik bid dat u dat alstublieft zult gaan doen. Heer, u ziet al deze mensen. Heer, vader, ik heb echt nu uw hulp nodig. Ik weet dat u het kan, maar goed, Heer, u moet het ook echt wel doen. Dat is hoe wij vaak bidden. Heer, u moet het nu echt wel doen. Jezus, heel eenvoudig. Hij pakte het brood en zei, dank u wel, vader. Wat een kinderlijk vertrouwen. Dankbaarheid is de houding van kinderlijk vertrouwen dat de Vader altijd voorziet. Dankbaarheid in je gebedsleven sluit aan bij... Daarom zegt Jezus, al wat gij bidt en begeert, gelooft dat gij het hebt ontvangen en het zal u geschieden. Dankbaarheid en geloof gaan hand in hand. Weet je wat mooi is? Als je in de gemeente een atmosfeer drager bent... van dankbaarheid, dan word je ook een atmosfeerdrager van geloof. Van het geloof dat bij God alle dingen mogelijk zijn. De allereerste keer dat ik hier mee werd geconfronteerd in mijn eigen leven... was door het lezen van het boek van Yonkee Cho. Misschien ken je Yonkee Cho. Hij heeft de grootste gemeente in Zuid-Korea gebouwd, 100.000 mensen. En in zijn boek beschrijft hij... het was voor mij jaren geleden dat ik hiermee in aanraking kwam... Hij schreef, ik begon net mijn bediening, ik woon in de Sloppenwijk. En ik had zoiets, ja, ik heb wel een kamertje, maar hier, ik heb ook een bureau nodig. Ik heb een fiets nodig, ik heb een bureaustoel nodig. En ja, ik heb geen geld, hoe doe ik het allemaal? Hij zegt, dus ik ben er maar voor gaan bidden. Hij zegt, maar na een paar weken, ja, God verhoorde gewoon mijn gebed niet. Hij zegt, er gebeurde helemaal niks. Hij zegt, dan ben ik weer terug naar gaan naar God doen. Toen zei God tegen me, maar weet je hoeveel bureaustoelen er zijn? En hoeveel bureaus en hoeveel fietsen er zijn? Word eens specifiek. Hij zegt, dat was een verrassing voor me. Hij zegt, maar vooruit. Ik ben heel specifiek geworden. Hij zegt, Heer, ik wil dit merk fiets. Ik wil dit type bureau. En ik wil een bureaustoel met wieltjes, zodat ik door mijn kamer kan rollen. En hij zegt, op dat moment daalde er zo'n vrede in mijn hart neer. Hij zegt, toen wist ik dat ik het ontvangen had. Dus ik ben naar mijn gemeente toegerend en zegt, ik heb een fiets ontvangen, ik heb een bureaustoel ontvangen, ik heb een bureau ontvangen. Dat had ik nooit moeten doen, want de tieners na afloop kwamen naar me toe en die zeiden, laat ons die bureaustoel en die bureau eens zien. Hij zegt, ik had hem nog niet. Maar ik had zoiets, nou weet je wat, kom maar mee naar huis toe en dan zal ik het je laten zien. En hij zegt, ik liep de deur binnen en niemand zag wat. En hij kreeg een openbaring en hij zei, ik ben zwanger van een bureaustoel, een fiets. Hij zei, ik ben er zwanger van. Hij zei, dat had ik ook niet moeten doen, want de tieners riepen nu, onze dominee is zwanger van een bureaustoel en een fiets en een bureau. Hij zegt, het ging helemaal fout. Hij zei, maar binnen 6 weken had ik de fiets die ik wilde, de bureaustoel met wieltjes en exact het type houten bureau wat ik wilde. Ik vond dat een mooi verhaal, ik dacht, dat ga ik ook proberen. Dat was mijn allereerste proef daarin. En ik had een hele oude fiets op dat moment. Dat ding, dat was echt een barrel aan het worden. Ik zeg, Heer, ik wil deze kleur fiets. Ik wil er 21 versnellingen op hebben. Ik wil dit type en dit merk. En heel specifiek. En er kwam wel rust in mijn hart op dat moment. Ik heb het laten rusten. Een paar maanden later was ik jarig. Wat gebeurt er? Komen vrienden komen onze huis binnenrijden. En die komen met die kleur fiets, dat merk, die hoeveelheid, exact datgene wat ik had neergelegd. En ik had mijn eerste les geleerd. Dat dankbaarheid en geloof gaan hand in hand. Als je de vrede van God, als je specifiek je gebed neerlegt en zegt, Heer, en soms vraagt de volharding en soms heeft de tijd voor nodig, dat kennen we allemaal. Maar laat je gebed specifiek zijn en gepaard gaan met dankbaarheid, zegt de Bijbel. Waarom? Dankbaarheid is het geloof. Het is die houding van geloof. Als je een cadeautje ontvangt, dan zeg je dankjewel na het ontvangen. En nu zeg je dankjewel voor het ontvangen. En laat je die houding van geloof zien. Maar de Bijbel geeft ook een waarschuwing. 2 Timotheüs 3 zegt, weet dat er in de laatste dagen zware tijden zullen komen. Want de mensen zullen zelfzuchtig zijn, geldgierig, poffers, vermetel, kwaadsprekers en hun ouders ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig. Ondankbaarheid wordt in een rijtje geplaatst van onheiligheid, van ongehoorzaamheid, van kwaadsprekers, van zelfzuchtigheid. De Bijbel ziet ondankbaarheid blijkbaar als iets wat absoluut niet positief is. Als je kijkt naar het volk Israël, dan zie je dat hun gemopper en hun ondankbaarheid hield hen zelfs uit hun bestemming uiteindelijk. God zegt, ik ben klaar met dit volk. Ze lopen alleen maar te mopperen, ze lopen alleen maar te klagen, ze lopen alleen maar te zeuren. Ondankbaarheid houdt dingen tegen in je leven, zegt de Bijbel, laat de Bijbel zien. Dankbaarheid werkt aantrekkelijk. Dankbaarheid brengt de Heilige Geest in je leven. Laat de glorie van God openbaar komen in je leven. Maar ondankbaarheid laat het roven in je leven. En dat wordt zichtbaar door ons spreken. Efeze 5 zegt, evenmin van onwelvoegelijke, zotte, losse taal, die geen pas geven, maar geen sprake zijn, doch veel eer van dankzegging. Paulus zet opnieuw die twee tegenover elkaar. De Message zegt, sommige tongen houden van roddel, christenen maken beter gebruik van taal dan daarvoor. Spreek geen domme of smerige taal. Dat soort taal hoort niet bij ons. Dankbaarheid is ons dialect. Dat is mooi, hè? De taal van de christen is dankbaarheid, zegt Paulus. We kennen Gronings dialect, in Ermelo hebben we dialect. Het koninkrijk dialect is dankbaarheid. Koninkrijk en koninkrijk dialect. Dankbaarheid. Want dankbaarheid zet de genade van God in je leven vrij. En dan het vierde deel van het vierluik. Wat is de vrucht van dankbaarheid? Dankbaarheid heeft een fundament, onwankelbaar koninkrijk. Dankbaarheid is een levensstijl, onder alle omstandigheden. Dankbaarheid laat de geest vervuld leven zien. Dankbaarheid leidt tot een brug voor de omwisseling, zodat de vrede van God ons leven binnenkomt. Dankbaarheid mag deel zijn van ons gebedsleven. En dankbaarheid mag een vrucht voortbrengen, zal een vrucht voortbrengen. Een van de woorden die verbonden is met dankbaarheid in het Grieks is aantrekkelijk. Wist je dat? Aantrekkelijk. Een van de andere woorden is aantrekkelijk. Als jij een dankbaar mens bent, als je een dankbare gemeente bent, gewoon heel praktisch, elkaar dan ook gewoon bedankt om dingen te doen voor de dingen die je gedaan hebt, die de ander voor je doet. Je bouwt het in je gezin in je huwelijk in, dat je elkaar bedankt voor de kleine dingetjes. Waarom? Omdat dankbaarheid laat zien dat je de ander gezien hebt. Dankbaarheid laat zien dat je de ander waardeert voor datgene wat hij gedaan heeft. Dat is de kracht van dankbaarheid, toch? Het geeft het gevoel, ik word gezien, ik word gewaardeerd. Laten we die cultuur blijven bouwen hier in de gemeente. Dat we dankbaar zijn voor elkaar. Dankbaarheid uitspreken naar elkaar. Gewoon voor de kleine dingen die we doen. Waarom? Omdat het aantrekkelijk is. En het aanstekelijk werkt. Handelingen 27 is een prachtig voorbeeld daarvan. Paulus is op weg naar Rome toe. Hij heeft een beroep gedaan aan de keizer. En ze komen in een storm terecht. Er is een paar weken lang al niet gegeten. De zeemannen zijn bang. En dan komt Paulus naar voren en hij spoort alle aan om voedsel te nemen. En hij zei, het duurt nu weer 14 dagen. Jullie blijven me afwachten zonder eten. Je hebt nog niets gegeten. Daarom spoor ik jullie aan om voedsel te nemen. Want dit is goed voor je redding. Want niemand zal ook maar een haar van zijn hoofd gekrenkt worden. En terwijl hij dit zei, nam hij brood. En wat staat er dan? Hij begon niet te bidden. Hij dankte in aller tegenwoordigheid God. Te midden van de storm, te midden van de omstandigheden die voor iedereen onheilspellend waren, levensbedreigd waren, was daar één man, te midden van 276 man. De eenling kan het verschil maken. De eenling in het bedrijf kan het verschil maken. De eenling in het gezin kan het verschil maken. De eenling in de gemeente kan het verschil maken. Waarom? Door dankbaarheid te uiten, door God te danken en te zeggen, maakt me niet uit wat de omstandigheden zijn, ik ben er om God te danken. Ik ben er om dankbaar te zijn. Want het is in de dankbaarheid dat de glorie van God openbaar komt. Het is in de dankbaarheid dat Gods kracht geactiveerd wordt. Het is in de dankbaarheid dat de bemoediging stroomt. Toen Paulus gegeesteld werd, we kennen het verhaal, hij wordt een onrecht gegeesteld, Handelingen 16. Maar omstreeks middernacht klaagden en jeremieerde Paulus en Silas. Hier zitten we dan, gegeesteld, onrechtvaardig. Het klopt niet en we zullen ze, die Romeinen. Is dat het verhaal? Nee, het verhaal is omstreeks middernacht baden Paulus en Silas en ze zongen Gods lof. Een ander woord in het Hebreeuws voor lof is dankbaarheid. Misschien dat ze daar gezeten hebben, Heer, dank u wel dat we hebben mogen aanvullen aan uw lijden. Oh Heer, dank u wel. Ik denk dat iedereen om hen heen heeft gezeten, die zijn me schokken. Je rug ligt open. Je moet pijn hebben, maar nee hoor, Paulus. Heer, dank u wel dat deze eer ons ten deel is gevallen. Ik moet de eerste christen nog tegenkomen die op die manier reageert, te midden van zijn lijden, toch? Paulus zegt, dank u wel. En de hemel begint mee te bewegen op het ritme van de zang. En het resultaat is een aardbeving. En de boeien schudden los. Dankbaarheid bevrijdt je van de boeien. Dankbaarheid is een wapen om vrijheid te creëren in je leven. Dankbaarheid zet de glorie en de heerlijkheid van God vrij. Want, wat zegt de Bijbel? In Psalm 100 wordt de route voor het komen in Gods aanwezigheid neergelegd. En de route is heel eenvoudig. Als jij in de glorie van God wil binnenkomen, als jij in de aanwezigheid van God wil binnenkomen, dan is dit de route. Gaat met een danklied zijn poorten binnen. De Bijbel roept ons niet op om met smeking en dankzegging zijn poorten binnen te gaan, maar te beginnen met dankzegging. Waarom? Omdat wat wil de Bijbel? Wat wil Gods woord? Dat te midden van onze omstandigheden we altijd beginnen met onze focus op God. Het hemels perspectief bepaalt hoe we naar ons aards perspectief bekijken. Het begint in de hemel, naar de aarde, niet vanuit de aarde naar de hemel. En daarom zegt de Bijbel, wil je de glorie van God in je leven? Heer, openbaar ons uw glorie, waar begint dat? Heer, dank u wel. Heer, ik ben dankbaar. Dank u wel voor wie u bent. Heer, ik ken mijn omstandigheden, maar dank u wel voor uw liefde, uw goedheid en uw trouw. Dat is wat de Bijbel zegt. Er zijn altijd drie redenen voor dankbaarheid. Want de Heer is goed. Hij is goede tieren, ander woord is liefdevol. En zijn trouw is tot in verre geslachten. Maar dit zijn mijn omstandigheden. Ja, maar God is goed. God is trouw. God is liefdevol. Altijd. Ja, maar dit is mijn situatie. God is goed. God is trouw. God is liefdevol. Maak mijn zorgen bekend. Wissel het om voor de vrede van God. En ik kan opnieuw zeggen, God is goed, God is liefdevol, God is trouw. En de glorie van God wordt werkzaam in je leven. Amen. Amen.